dan komt er wel wat druk op de aandelenkoersen, verwacht ik zo.
Ja, en het is gewoon echt alles dan. Dus van de hyperscalers tot en met de SanDisk en de Microns. En...
We gaan er vandaag vanuit dat er een bepaald prijskaartje aan die AI mag hangen.
Ja, beste belegger, de beurs die wordt natuurlijk overspoeld door AI-optimisme. AI-aandelen die lonken, maar achter de belofte schuilt ook de nodige keerzijde. Dat en meer, hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennen.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste beleggers, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven en ik zit hier met Loeg Schilder en Karel Merks. AI is uitgegroeid tot een van de meest aansprekende beleggingsthema's op de beurs. Maar Loeg, er zijn ook zeker dingen waar we rekening mee moeten houden.
Zeker. Nou, ja. Je moet natuurlijk altijd met dingen...
Ja, maar jij hebt er echt vijf uitgetekend.
Nee, zeker. Dus je moet altijd, denk ik, even... rekening houden met what could possibly go wrong. AI, het is echt uniek wat er gebeurt met AI. De ontwikkeling van de technologie, hoe snel het gaat, de stroomversnelling, de aandacht die het krijgt, de investeringen die erin gebeuren en ook de waarde wat er mee gecreëerd wordt, doet natuurlijk heel vaak denken aan de vorige revoluties of de technologische ontwikkelingen. Ik heb die van 99 het meest meegemaakt. Toen nog als student, al een paar keer gezegd. En als beginnend belegger. En toen in één keer stopte de muziek. Dat heeft mij toen... pijn gedaan, kleerscheuren opgeleverd, lessen heb ik daaruit geleerd. Er lijken wat dat betreft behoorlijke parallellen te zijn. Tot nu toe, we hadden het net al even over in de vorige podcast, maar de semiconductor aandelen zijn 18 dagen op rij omhoog gegaan, 2 dagjes omlaag en daarna gaan ze weer in sneltreinvaart verder omhoog. Ik hoop dat het allemaal gewoon passend is, dat het gaat en dat er niet zo'n knal komt als die er in 2000 kwam. Maar er zijn ook risico's waardoor het wel kan. Ik dacht misschien is het ook goed om daar eens een keer wat aandacht aan te belichten. Want ja, je leest natuurlijk heel veel over AI, hoe goed het gaat en hoe snel het gaat.
Maar is bekend ook hoe het in maart 2000 de rally aan zijn einde kwam? Want ik heb ook heel veel dingen gelezen. Volgens mij speelde er ook echt heel erg veel. Je had eerst die computerbug natuurlijk. Iedereen twijfelde of de computers wel aankonden om van een eentje naar een twee te springen. Waardoor de Fed vlak voor oud en nieuw de rente nog wat verlaagde. En daarna weer de rente begon te verhogen. Weet je, dat lees je wel eens. Maar heb je echt een idee hoe het aan zijn einde kwam? Het was gewoon feest op.
Ik denk dat het feest op was. Ik denk wat ik laatst las, was dat er ook toen wel een energieprijsstijging was. Waardoor die rente op een gegeven moment verder omhoog moest en pijn ging doen. In Nederland hebben we het natuurlijk ook wel eens af en toe... staat natuurlijk ook een beetje symbool voor de beursgang van World Online.
Die Nina Brink nog staat met de foto.
Toen was het afgelopen.
Ken je die foto, Fred?
Nee, jongens, ik was 5, 6.
Ja. Die gaan we daar opzoeken. Nina Brink met 2 duimen omhoog.
Nee, maar in Nederland leek wel de beursgang van World Online. Toen was het afgelopen.
Van World Online.
Ik denk dat in Europa was het ook belangrijk. In Duitsland bijvoorbeeld was die telecomveiling nog een groot succes. En in Nederland waren de tarieven echt al wel een stuk minder.
Ja.
Dus aan de ene kant is het belangrijk dat om zo'n nieuwe technologie voor elkaar te krijgen, om zo'n house te creëren, is er ook heel veel geld nodig. En dat geld komt er ook alleen als iedereen heel enthousiast is. Mm-hmm. Dus het valt ook altijd natuurlijk een beetje samen. Maar goed, ik had ik dacht, ik wil toch een aantal... Ik wil het wat concreter maken. Ik heb 5 risico's waardoor de AI-trade misschien toch niet oplevert voor beleggers. Zoals het wat we nu denken. Dus 5 risico's om gewoon in je achterhoofd te houden. Als je de cijfers ziet en je zegt ik ga die belegging doen. Of als je het momentum ziet en je zegt ik ga er toch in. Prima. Maar hou wel in de gaten dat er ook risico's zijn die misschien wat minder aandacht krijgen in de mainstream media. Dus het eerste. OpenAI en Anthropic groeien niet op tijd uit het verlies. Dus OpenAI en Anthropic worden verwacht eind dit jaar naar de beurs te gaan. De waarde van OpenAI zou rond de 900 miljard zitten. OpenAI heeft laatst geld opgehaald onder 22 miljard. Tegen een waardering van rond de 900 miljard. Om die toekomstige verliezen nog te financieren tot ze winstgevend zijn. Want ze maken behoorlijk wat verlies. Daar zijn ze niet heel open over. Maar in de cijfers van Microsoft. Microsoft had een 32% belang. En die moest in hun kwartaalcijfers aangeven. Moesten ze uitsplitsen wat het verlies was op hun participatie in OpenAI. En daar kun je dan uithalen dat in Q3 van 2025 OpenAI 10 miljard verlies maakte. Nou, dat is een serieus getal. 10 miljard verlies per kwartaal. Nou, met 120 miljard kunnen ze dan... als dat verlies 10 miljard blijft per kwartaal, kunnen ze 3 jaar vooruit. Ik vermoed zelf dat door de groei het verlies misschien zelfs nog toegenomen is. Want ze zijn denk ik gegroeid sinds Q3. Dus ik denk dat verlies nog ietsje toegenomen is. Als ze verder groeien, zou dat verlies natuurlijk moeten gaan zakken. Maar ja, ze moeten er wel op tijd uit. En wat dan weer opvallend is, dus die 122 miljard, die wordt bijeengebracht door CoreWeave, SoftBank, Nvidia, Amazon heeft volgens mij meegedaan in de laatste ronde. Maar er wordt dus ook door sommige partijen geld geleend om dat geld te geven. Hè. Dus we hebben, er wordt geld gestopt om verliezen te financieren, wat dan weer door die partij geleend wordt om daar een aandeel in te kopen. In 2025 maakte OpenAI nog ongeveer 2 keer zoveel verlies als omzet. Dus ze moeten echt wel behoorlijk wat aan het businessmodel gaan doen om winstgevend te worden. En dat lukt waarschijnlijk niet door meer abonnementen. Want er zijn al 800 miljoen gebruikers van OpenAI. Dus waarschijnlijk moeten ze voor de tokens gaan verkopen om meer te rekenen voor dezelfde dienstverlening. Maar de vraag is dan weer, ja, gaat iedereen dat wel betalen? Of zeggen we, ja, dat abonnementje van een tientje of 2 tientjes per maand, dat vinden we wel oké. Maar als die rekening naar €500 gaat oplopen, ja, dan vinden we het toch niet meer zo leuk of zo interessant. Dus dat is een vraag. En vorige week...
Ook heel moeilijk is natuurlijk, hè? Want ik bedoel, ik zat de podcast te luisteren met Jan van Eck, de oprichter van Eck ETF's. En die zij geven nu per jaar geven zij $700.000 uit aan Anthropic en aan OpenAI voor de tokens om hun business te runnen. En hij is laaiend enthousiast en hij denkt dat nog veel meer bedrijven dit soort bedragen zullen gaan neerleggen. En hoe ik het altijd begrepen heb, is dat OpenAI vooral de consument is. En dat bedrijven vooral bij Anthropic abonnementen afsluiten.
Hou hem even vast, want dit is wel de weg voorwaarts. Wat ik op dit punt nog even wou aangeven, dat vorige week maandag was een artikel in de Wall Street Journal dat de CFO van OpenAI intern gezegd zou hebben dat de groei tekort schiet. En dat op deze manier OpenAI niet aan de verplichtingen kan voldoen. Dus dat is een...
Financiële verplichtingen?
Ja, als ze niet voldoende groeien en die miljard gebruikers hadden ze al moeten hebben of moeten ze binnenkort gaan halen. En dat hebben ze niet gehaald. Werd natuurlijk heel snel weer de kop ingedrukt. Dus, maar goed, het was wel... Er was een gerucht. Verhaal van die token $700.000 aan Anthropic. Dus dat kan. Maar het Chinese alternatief zou natuurlijk ook voor concurrentie en voor prijsdruk kunnen zorgen. DeepSeek kwam vorige week januari of vorig jaar januari 2025 met een, dat is overigens het tweede risico, hè, dat de concurrentie van andere modellen, en ik denk dat de voornaamste concurrentie uit China gaat komen, dat die toch zorgt dat die prijzen niet zomaar te hard kunnen gaan stijgen.
Maar is dat een risico voor AI in het algemeen, of is het vooral meer van de Anthropics, de OpenAI's?
Nou, op het moment dat OpenAI en Anthropic het niet winstgevend krijgen, en dan kunnen zij ook niet de rekenkracht inkopen tegen de huidige prijzen, dan kunnen de hyperscalers niet meer de chips inkopen tegen de huidige prijzen. En dan gaat er wel wat. Dan komt er wel wat druk op de aandelenkoersen, verwacht ik zo.
Ja, en dat is gewoon echt alles dan. Dus van de hyperscalers tot en met de SanDisk en de Microns.
We gaan er vandaag vanuit dat er een bepaald prijskaartje aan die AI mag hangen. En op het moment dat DeepSeek zegt, ja, wij gaan daar gewoon een factor 2, 3, 4, 5 onder zitten. Ja. Dan is dat wel een.
Even advocaat van de duivel. Ik bedoel, als DeepSeek het lukt, is er dan een kans dat toezichthouders zullen zeggen van, hallo, we gaan niet al onze data aan China geven. Het is misschien een bruggetje te ver. We verbieden het hier in het Westen.
Maar misschien komen er wel weer. Dus ik begrijp van de Salesforce CEO dat zij hebben de data en wij kopen dat het goedkoopste model in om de AI-toepassing te laten runnen. Dus in dat verband zou ik dan denken dat de data veilig is. Hè, dat er methodes komen waarbij de data niet per se in de AI opgesloten kan worden. Hè. Dat je gewoon rekenkracht koopt of dat je het model koopt om binnen jouw applicatie de data te houden en daarbinnen de bewerkingen te doen. Dus dat is. Dus vorige week of 1 of 2 weken geleden kwam DeepSeek met een nieuw model, wat echt wel weer een paar sprongen vooruit is. Waarbij ook je kunt het nooit helemaal zeker zeggen, maar waarbij ook het verhaal is dat op Huawei chips gebouwd is. Dus dat China toch vrij dicht volgt bij de topmodellen. En dat ook de chips van China een behoorlijke inhaalslag aan het maken zijn. Dus dat is een ander risico. Nou, het volgende risico is. De resultaten van de hyperscalers zijn vertekend door de boekhoudkundige verwerking van hun investeringen en de aankoop van de rekenkracht. Dus Amazon heeft nu 25 miljard investering toegezegd aan Anthropic en krijgt daar 100 miljard een order van 100 miljard voor terug. Dus die 25 miljard die gaat op de balans, want we hebben een investering in Anthropic gedaan. En die 100 miljard, die komt terug in de omzet. En die cloud business, dat is hele winstgevende omzet. Want ja, dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien. Dus voor Amazon gaat als die marge bijvoorbeeld op die cloud omzet 40% is, dan gaat de winst gewoon met 40 miljard omhoog vanwege deze order. Maar als Anthropic niet winstgevend is, ja, dan hebben ze een order waar zij 40 miljard op verdienen, waar Anthropic misschien 40 miljard verlies op maakt, maar die aan de andere kant door hun wordt gefinancierd door die equity stake of door die financiering door de investering in dat belang die we niet zien. Dus de winst komt in de cijfers terug en het verlies, dat zit ergens anders. En daar vinden we het geweldig dat ze veel verlies maken, want ja, ze groeien zo hard dat het niet zo erg is dat er veel verlies wordt gemaakt. Maar als je dan even teruggaat naar het moment dat ChatGPT geïntroduceerd werd, en dan Microsoft is daar natuurlijk het makkelijkste voorbeeld, want Microsoft deed volgens mij 100% van de cloud computing. Microsoft is het hardst gegroeid in cloud in die eerste fase. Amazon was marktleider, Microsoft heeft ze ingehaald. Bij Google duurde het vrij lang voordat die cloud echt begon te groeien. Nou, die begint nu ook te groeien. Ja, niet heel toevallig. Gemini wordt groter en Google heeft ook een deal met Anthropic gesloten En nu groeit die cloud omzet veel harder. Dus die omzet van die hyperscalers die groeit heel hard op en die winst die groeit heel hard. En ja, soms denk je wel eens, hoe kan het nou dat die bedrijven zo veel harder gegroeid zijn dan andere bedrijven en dat zo lang hebben kunnen volhouden? Nou, die cloud, dat is echt geweldig voor die bedrijven. Ja, als die groei vertekend wordt door investeringen die ze zelf financieren, die verlieslatend zijn nog. Ja, die marktwaarde van die hyperscalers, die is met duizenden miljarden omhoog gegaan sinds de introductie van ChatGPT. Dus ja, is het nou zo'n probleem als Microsoft 15 miljard in OpenAI investeert, daar 100 miljard omzet voor terugkrijgt en tegen een hele hoge winstgevendheid. En omdat die winst zo hard groeit, is de marktwaarde 2000 miljard gestegen. Ja, doen we nog een investering van 15 miljard. Die zorgt voor 2000 miljard extra marktwaarde. En dan komt er ook nog eens bij dat die door de opwaardering van de waarde van Anthropic stonden in de Q1-cijfers van Alphabet en Amazon een winst van rond de 30 miljard op ongerealiseerde resultaten op niet-beursgenoteerde activiteiten. In het geval van Amazon, met name Anthropic. In het geval van Google, Alphabet, met name Anthropic en SpaceX. Dus je hebt van de winststijging die enorm was, kun je 30 miljard er eigenlijk uithalen. Dus die winststijging was ook, als je die 30 miljard eruit haalt, was het supergoed. Maar ja, nu is het astronomisch, omdat er een 30 miljard waardestijging op zit van een niet gerealiseerd bedrag. En het is dus in het grootste belang van die hyperscalers om te zorgen dat die omzet blijft groeien, om te zorgen dat die winst blijft groeien, om te zorgen dat die beursgang voor 900 miljard op het eind van het jaar een succes wordt. Want ja, ze hebben honderden miljarden waarde gecreëerd met deze investering. Het volgende risico, en als dat dus, dus dit is even hoe ik ernaar kijk, ja. Mm-hmm. Als dat niet winstgevend blijkt te zijn, of blijkt te krijgen, ja, wat betekent dat dan voor die kosten die ze kunnen doorrekenen aan rekenkracht? Wat betekent dat voor die groei? Voor het aankomende jaar wordt verwacht dat Anthropic en OpenAI meer dan 100 miljard gaan inkopen bij die datacenters. Ja, dat is natuurlijk serieus, ook voor die bedrijven, een serieus deel van hun omzet.
Maar het is wel fascinerend hoe lang dit goed gaat en hoe extreem eigenlijk het afgelopen jaar is. Want ik bedoel, als je dan kijkt naar die 100 miljard die naar datacenters gaat, je hebt de Microns die 700% hoger staan, je hebt de SanDisk die 4000% hoger staan over een jaar. Ik bedoel, alles lijkt erop gericht dat we dit jaar 3 van de grootste beursgangen ooit krijgen. Ik bedoel, we hebben natuurlijk SpaceX waar ook het large language model Grok is ingehangen. Dus XAI, OpenAI en cloud. Dus ik heb ook het gevoel dat alles wat iedereen nu roept, het ook weer versterkt. Maar zie jij ook nog een kans dat het voor de beursgangen al misgaat? Of is deze stroom zo sterk dat dit nog wel eventjes door zal?
Dat weet ik niet.
Nee, want als je kijkt naar die beurskoers, het is echt bizar hoe de miljarden erbij vliegen.
Dus Micron, dat is dan een bruggetje naar de volgende risico. Ja. De prijs van de componenten stijgt te snel. Dus die chips van Micron, wij hebben even gekeken van hoe kan het nou dat die omzet van Micron zo omhoog vliegt. Hè? Dus er is een bepaalde productiecapaciteit. Je zou verwachten dat die productiecapaciteit al redelijk vol zit. En dat klopt ook, want Micron had 20% meer chips verkocht. En het andere deel van die omzetstijging van 300% was prijsstijging.
Ja.
Dus je krijgt iets meer chips voor 4 keer zoveel investering. Nou,
heel bizar, want als je dan kijkt naar de afgelopen 4 kwartalen, dan had Micron een KW van boven de 30. Kijk je naar de komende 4 kwartalen wat analisten verwachten, hebben ze opeens een KW van 5. Ik bedoel,
die winst die is enorm gegroeid. De verwachting is dat die nog
harder
enorm
gaat groeien,
verder doorgroeit. Tenzij weer op het moment dat dus jouw kosten stijgen en jouw winstgevendheid, dan moet die omzet of die efficiëntie van verder in de keten moet nog meer toenemen. En in de capex van Microsoft van 190 miljard hebben ze specifiek gezegd dat er 25 miljard in zit van kostenstijgingen. Dus die capex is met 25 miljard gestegen om de prijsstijgingen van de componenten en de bouw
echt heel veel geld
toe te kunnen of op te kunnen vangen. Dus die prijsstijgingen die zorgen natuurlijk dan ook weer voor een rem op de capaciteit. Want aan de ene kant kan heel veel vraag leiden tot hoge prijsstijgingen. Maar het kan natuurlijk ook op een gegeven moment nog voorkomen dat het er gewoon niet is. Dus we willen zoveel hebben, maar het is er niet.
Ja, Micron zegt ook de komende kwartalen zijn we uitverkocht.
Ja,
en dan mogen hyperscalers tegen elkaar opbieden om de beschikbare chips te krijgen.
Dus dat begrijp ik. Maar als er dan 8 datacenters gebouwd moeten worden en er zijn chips voor 3,
ja,
dan gaan er geen 8 gebouwd worden.
Ja, ik geloof dat Microsoft dat ook gezegd heeft van het risico voor onze capex is gewoon dat het niet uitgegeven kan worden.
Ja, dus en dan heb je bij de chips is er misschien nog een bepaalde schaalbaarheid, maar bij staal of bij gasturbines. Hè?
Siemens Energy, die verticaal omhoog.
Datacenters die vragen zoveel energie dat kan het net dat aan? Kunnen wij de energieopwekking, de elektriciteitsopwekking zo snel uitbreiden als nu gevraagd wordt door die hyperscale of door de uitrol van die datacenters? Dus dan heb je ook een risico gewoon als de datacenters er niet op tijd zijn, dan gaan de rentekosten door, alle andere dingen gaan door. En dan kun je dus niet zo hard groeien dat je wel die efficiëntiewinst kunt behalen om uit je verlies te groeien.
Maar en Loege, als we dan een stap verder kijken, wat nou als dat inderdaad niet kan? Wat gebeurt er dan? Wat is dan het doemscenario?
Als je dus onvoldoende stroom hebt om je afgebouwde datacenter aan de gang te krijgen, dan verwacht ik dat het volgende datacenter even niet gebouwd gaat worden. En dan in één keer is er geen tekort meer aan chips, maar dan zijn er voldoende chips.
En om even een doemscenario te schetsen in jouw woorden, Frederik.
Ja, dat wordt
van dan gaat de omzet. Eerst ga je de prijzen van componenten kelderen. Dus ik bedoel, Micron kan nu nog verkopen wat het wil. Straks kan het niet meer verkopen wat het wil. En heb je dus voorraadvorming. En je verkoopt minder. En de prijzen gaan naar beneden. Tegelijkertijd zie je op steeds meer plekken op de wereld de rente stijgen. Waar de financiering duurder wordt. Dus in Europa wordt een renteverhoging verwacht in juni. Daarna nog 2. Australië heeft al 3 renteverhogingen gehad. En dan komen we helemaal terug aan het begin van het verhaal. Van in 2000. Toen zag je ook de rente stijgen, de olieprijs steeg net als nu. En uiteindelijk wordt het een moeilijk klimaat voor aandelen. Weet je? En als je daarvoor kijkt, weet je, in de jaren 60 had je precies hetzelfde verhaal. Want toen was het thema niet AI of internet, maar ruimtevaart. Toen draaide alles om IBM en AT&T. En op een gegeven moment in de jaren 70 begon de olieprijs te stijgen, begon de rente te stijgen. Niemand interesseerde zich meer dat de Amerika de ruimterace gewonnen had en voor altijd dominant zouden blijven. En er breekt gewoon een moeilijke tijd aan op de beurs met effecten die elkaar versterken, als ik het zo mag zeggen, Loege.
Dat is een hypotheek.
Toen was er een energieprijsschok. In 2000 was er een energieprijsschok. Ja, nu met de Straat van Hormuz is er natuurlijk ook een olieprijs die even naar de 120 ging. Goed, en weet je, het hoeft niet hetzelfde te zijn. En ik begon dit verhaal met diegene die geld verdiend heeft in april, die zat in chips en die heeft het goed gedaan. Dus misschien gaat het nog een hele tijd door. Misschien zijn al deze risico's, managen we het goed genoeg dat we hier op de goede manier doorheen komen. Mm-hmm. Maar het zijn dus 5. Ik heb er dan even 5 opgezomd. Misschien de specialisten in de keten of in de Michael Burry, van de Big Short, zat overigens chip short.
Dat is afgelopen pijn,
maand. Dus dat zal pijn
pijnlijk
doen. En software long. Maar die zegt, die afschrijvingen van die datacenters, die zijn 6 jaar. Ja, die chips die zijn op in 2 jaar. Dus die zegt, die winstcijfers van die hyperscalers, die zijn enorm opgeblazen, omdat ze de afschrijving in 6 jaar doen, terwijl het eigenlijk in 2 jaar
terwijl ik ook wel ergens heb gelezen, je hebt 2 soorten chips. Je hebt de training chips, die moeten zo sterk zijn als maar kan. En je hebt de inference chips, en die zijn gewoon voor het dagelijkse gebruik. En wat je nu ook ziet is met SanDisk en met andere partijen dat ook wel oudere geheugenschijven wel nog gebruikt kunnen worden. En het gaat misschien een beetje ver om de huidige chips af te schrijven naar 2 jaar, wat ze nog wel voor het dagelijks gebruik kunnen worden. En meneer Burry heeft al 5 keer zijn nieuwe short uitgeroepen.
Nee, zeker hoor.
Maar hij is wel af hoor, denk
ik. Maar dus ik heb die ook niet bij mijn 5 risico's genoemd. Maar zo zijn er nog. Dit zijn in ieder geval 5 risico's waarvan ik denk dat je in ieder geval rekening moet houden met dat er ook een scenario is waarbij de bomen niet tot in het dak gaan. Mm-hmm. Tot in de hemel gaan. Ik wilde die kant van het verhaal gewoon eens een keertje eventjes benoemen. Zodat de belegger gewoon even een niet alleen verblind wordt door de 40% rendement op semiconductors in de afgelopen maand. Maar ook denk van deze potentie heeft ook een keerzijde. En ik moet me er wel bewust van zijn dat die er is op het moment dat ik zo'n keuze maak.
Voor kennis.
Heb jij iets om in de gaten te houden of de muziek speelt of de muziek stopt met spelen? Is het zoiets simpel als je kijkt bijvoorbeeld naar de geheugenprijzen? Of heb je een leidende indicator? Nee. Of is het gewoon echt het hele geheel?
Je weet niet waar het. Je weet natuurlijk niet. Kijk, de afgelopen week. Dus te weinig tekorten, de bottlenecks. In een bepaald artikel stond dat 50% van de datacenters die in 2026 volgens planning worden opgeleverd, is vertraagd of uitgesteld. Dus er zijn best wel wat signalen, maar het momentum is gewoon zo sterk. Ik denk dat je met name moet kijken naar het momentum. Dus die chips,
gewoon echt naar de koers van aandeel.
Ik denk dat gewoon wat dat betreft de koers van de aandelen sowieso al wel los is van de praktijk. In het geval van bijvoorbeeld de chippers. In ieder geval na deze rally in april.
Mm-hmm.
Dus als je bijvoorbeeld een Basie, dat is toch echt wel lastig te rijmen met minder dan 2 euro winst per aandeel op 250. Dus fundamenteel kun je dat niet. Het is positief nieuws. Koers gaat omhoog. En als er niet zoveel verkopers zijn en wel kopers, dan gaat de koers hard omhoog.
Ja.
En slecht nieuws, dat is er al een tijdje niet geweest. En dat, dus ik denk dat met name de ding is.
Moeten we toch specialiseren in technische analyse?
Ik denk dat je het fundamenteel niet meer kunt rijmen op dit moment.
Nee, maar het is wel bizar. Ik stond nog te kijken, de Japanse beurs schoot met 6% omhoog.
Had wel 2 dagen dicht gezeten.
Oh ja, oké.
Dus die haalde eigenlijk de spurt van de afgelopen dagen.
Überhaupt 3 dagen, 6% voor Japan is ook wel heftig. Dat is zo'n grafiekje gemaakt van het afgelopen jaar. Ik bedoel, de Nikkei staat gewoon op 63.000. Ik bedoel.
Nou, maar ook bijvoorbeeld, kijk, dus je kunt dit zijn dan even puur dingen die ik zie in de markt gebeuren. Die je eigenlijk in iedere technologische revolutie op een gegeven moment ziet gebeuren. En dan liep het iedere keer nog spaak. Nou, misschien is het dit keer anders, maar sommige wijze beleggers
zijn. Het zal sowieso wel een keertje spaak lopen.
This time it's different.
Alleen vraag je, is het nog eens geleerd van
1990? Weet je, is het nu 1996? Mm-hmm. Toen de Fed-voorzitter Greenspan zei original exuberance. Van het is echt veel te gek op het beurs. En dat je 97 met de camping rally. Dat je 98, 99 en in 2000 barstte de zeepbel. Dus ik bedoel. Ja. Waar zitten we op dat traject?
En dat weet ik niet.
Het is heel erg moeilijk. En dat weet helemaal niemand. Want ik bedoel, als ik dan met terugwerkende kracht kijk. Ik ben begonnen met beleggen in 1999. Ik had denk ik gedacht dat in 1998 alles voorbij zou zijn. Want dan had je het beste mensen ter wereld. Dus alle Nobelprijswinnaars. Die hadden een long-term capital fund opgericht. Ik heb er bijna het financiële systeem opgeblazen en moesten er 13 banken worden gered. Ik had gezegd, dat was het einde. En dan komt er toch nog zo'n mega 99 achteraan.
En ik weet dat jullie zijn natuurlijk als beleggers zijn jullie natuurlijk gewoon ratio. Jullie zijn met ratio bezig. Maar voelen jullie ooit een moment van, ik heb hoogste vrees of dit wordt... Ja, je schetst natuurlijk de risico's, nee, maar voel je ze
ik
ook?
Infineon had ik in de duurzame portefeuille en die heb ik verkocht. Dus nog te vroeg, want daar ging daarna nog weer hard omhoog.
Ja.
Maar die heb ik wel verkocht, omdat ik zoiets had van ja, 1,30 euro winst voor Infineon. En de koers staat nu op 53. Ja, dat Infineon heeft echt 3 jaar lang tussen de 30 en de 40 geschommeld. En nu staat hij 60 in tijd van een maand, anderhalve maand. Dus ik heb dat verkocht, omdat ik zei van ja, ik neem hier op winst. Ik ben blij met dat rendement en ik koop wat anders terug. Dus ik voel wel hoogtevrees. Als het iets wat op 50, 60, 70, 80 keer winst staat, als het een keer tegenvalt, ik denk dat bij iedere belegging probeer je terug te rekenen naar, ik wil daar 8-10% op maken. En hoeveel keer kun je dan de winst betalen? Mm. Wat is je groeiverwachting? En nou, zo'n gemiddelde koers-winstverhouding van een Infineon is denk ik rond de 20. Ja, als het dan 50 staat, dan is het 2,5 keer zo duur. Dat kan zijn, omdat de winst keer 10 gaat en het eigenlijk nog te vroeg was. Maar ik kan niet voorspellen dat de winst keer 10 gaat, zonder dat de concurrentie komt, dat langdurig zo blijft. Dus dat vind ik heel, heel lastig. Ik heb liever bedrijven waarvan je gewoon kunt zeggen van nou, 10-15% winstgroei elk jaar, stabiel. En dat je kunt afleiden waar dat uit komt. En zo'n technologie, ja, vandaag is dat een leading technologie. We hadden het straks ook even over Alphabet.
Ja.
Alphabet was een jaar geleden nog de grote verliezer, is vandaag de grote winnaar. Ja, wie zegt wat over een half jaar de situatie is?
Het is wel ook opvallend hoeveel partijen hun best doen om dit beursfeest gaande te houden.
Ja.
Dat ik heel erg klein beetje verbaasd over ben. Ik bedoel, de grootste beursgang ooit zal waarschijnlijk die van SpaceX worden. En S&P heeft gezegd dat waarschijnlijk vanaf de beursgang SpaceX meteen in de S&P 500 mag komen. Het is nog nooit eerder gebeurd. Altijd moet een bedrijf zich even bewijzen op de beurs. En daarna komt het in de belangrijkste indices. En dan heb je een S&P 500 commissie. Die gaat dan kijken van, is dit bedrijf wel S&P 500 waardig? Ja. Hoe zijn de winstcijfers, de ontwikkeling, et cetera? En nu hebben ze gezegd, vanaf dag 1 mag het gewoon in de S&P 500 komen. Dat is een ETF ook waar gewoon heel veel geld voor dat gevolg. Meteen al die ETF-stromen komen ook naar SpaceX, weet je. En ik bedoel, Loegen belegt natuurlijk ook voor zijn klanten, weet je. Ik beleg privé, weet je. En ik heb het gevoel dat dit nog wel even gaande wordt gehouden met allemaal van dit soort trucjes op de SpaceX-beurs gang. Dus ik hou mijn micronnetjes vast. Maar ik heb ook hoogtevrees, hoor. Ik bedoel, bij 100 was het leuk, weet je. Nu is het 6,50. Ik denk wel dat het doorgaat tot de SpaceX-IPO minimaal. Want anders halen ze wel wat uit de trucenkast om het feest gaande te houden. En je ziet ook vaak dat IPO's ook wel heel vaak op de top van de markt komen die echt belachelijk groot zijn. Of je nou Glencore had bij de grondstoffen boommarkt of Blackstone bij de private equity boommarkt. Of gewoon, hoe heette die bij 2000? Was dat was het Enron, WorldCom? In ieder geval sowieso World Online ook toen de tijd. Dus ik denk
wel dat zijn mooier, maar die was wel... Ja, die was wel, of AOL, ja. Maar die was wel wat vroeger.
Mm.
Maar dat is... kijk, ergens eindigt het. Misschien na de beursgangen. Hè, want vandaag is een heel groot deel van de fantasie is bij bedrijven die zelf mogen kiezen welke informatie ze met ons delen, omdat ze niet publiek zijn.
Ja.
Dat eindigt natuurlijk als ze beursgenoteerd worden. Het is natuurlijk ook geen toeval dat die impact van de OpenAI verliezen uit de cijfers van Microsoft zijn gegaan de laatste twee kwartalen. Dus dat zijn allemaal van die dingetjes die, ja, die als je ernaar zoekt, is het een red flag.
Ja.
Het gevaar natuurlijk is dat je in een tunnel zit waarbij je steeds op zoek bent naar de red flags en je de andere kant mist. Dus dat is wel, dat wil ik ook meteen meegeven.
Tuurlijk.
Het is, als de rest van de wereld zegt, je lult, wij gaan gewoon rechtsoligaat, wij gaan gewoon feestvieren. Ja, dan kan dit echt nog wel een tijdje doorgaan.
Okay.
Ja, weet je, ik bedoel, kijk, en wat ik ook wel grappig vind, in 2007, had je Chuck Prince, de CEO van Citigroup, die zei van, ik zie dat het helemaal misgaat, maar als de muziek speelt, dan moet je gewoon opstaan en dansen. Het enige juiste wat je moet doen.
Altijd blijven dansen. Behalve als de muziek stopt. Laten we het heel even kleiner maken nog. De laatste stuk, Karel, heel kort. Waar kijk jij nog naar vooruit de komende week?
Aantal tankers door de straat van Hormuz. Ik denk dat het wel heel belangrijk is voor de wereldeconomie. Ik denk dat de impact van olie nog redelijk beperkt is vanwege twee grote schokdempers. Ik bedoel, ten eerste heeft de IEA 400 miljoen vaten olie vrijgegeven. Dat wordt rustig opgemaakt. En het duurt 55 dagen om het laatste plekje op aarde te bereiken met een olietanker vanuit het Midden-Oosten. Dus we hebben meerdere schokdempers gehad. Ja, stel dat er weer schepen door die straat van Hormuz mogen varen. Ja, dan heb je natuurlijk eerst weer 55 dagen om overal op aarde je olie af te leveren. Dus ik vind heel erg interessant hoe dat zich ontwikkelt, weet je. En wat er nou waar is van de onderhandelingen.
Super. Loega, Karel, dankjewel. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering Voorkennis. Volgende week dan zitten hier Jeff Thijssen en Bram Mullenders. Heb je al vragen voor die twee? Mail die dan aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren, jongens, bedankt. Veel succes op de beurs en tot de volgende keer.